Broeders en zusters, gasten en iedereen die luistert via het internet, hartelijk welkom. De mededelingen zijn als volgt. Binnengekomen met beleidensattestatie van de gereformeerde kerk uit Duivenvelp, zuster Regine de Bruyne, en zij woont aan de Volkrachtstraat 36. De collecte vanmiddag is bestemd voor de diaconie de Driehoek. En verder nog maar even weer herinnering voor het leeghalen van de postvakken vanmiddag. En er is zelfs bijgezegd dat u wordt verzocht om het postvak van uw afwezige wijkgenoot ook leeg te maken. Maar ik weet niet of ik daar zelf de verantwoordelijkheid voor zou willen nemen. Dat is maar even afwachten. Ik wens u een goede dienst.
Goede zusters, jongens en meisjes, vanmiddag gaat het over de liefde van God. Nou, daar gaat het eigenlijk altijd over in de kerk. Dat is het hart van ons gemeente zijn. En daarom beginnen we zometeen met het zingen van Psalm 103, vers 1 en 3. Een klassieke psalm. Laat het opnieuw tot u doordringen wat de liefde van de Heere God voor ons inhoudt. Wij mogen in alles afhankelijk zijn van de Heere. Laten we nu eerst gaan staan en dat met elkaar belijden. U zingt dat niet? Kijk eens aan. Dan zal ik ook daarin voorgaan. Wij mogen met elkaar uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heere, onze God die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. En de Heer begroet ons in zijn Zoon. Genade voor ons en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laten wij nu eerst samen in ons gebed voor God knielen. Heer God, we gaan ook vanmiddag eerst door de knieën voor u. Om u te aanbidden. Want u bent zo bijzonder. U bent God. Maar, Heere God, daarin bent u ook een God die zo bijzonder is. Want u bent liefde. En u volhardt in die liefde. Ook tegenover ons en tegenover onze wereld. Op een wijze waar we steeds weer voor willen buigen. Want wie doet dat? Barmhartig zijn. Een zacht hart voor ons. En goed zijn voor ons. We zien het aan het voorjaar. En dat u ons niet houdt, Heren, aan de dingen waarmee we u en de naaste beschadigen, maar dat u ervan houdt om ze weg te doen. En dat u zelfs tenslotte daarvoor uw Zoon hebt gegeven. Heren, we danken u dat u ons ook steeds bij elkaar roept als mensen, om dat weer te doordenken en om ons dat toe te eigenen. Zodat het alle plekken van ons bestaan vervult. Heren, wij worden zo vaak omringd door tegenovergestelde dingen. Doordat we elkaar lik op stuk geven. Doordat we soms zomaar hard van hart zijn naar elkaar. Doordat het ons zo moeilijk lukt om lief te hebben. Dwars tegen de stroom op. Heer, wil u bidden of u vanmiddag door uw Heilige Geest, uw liefde, door de verkondiging ook, weer in ons hart wilt uitgieten, zodat we daarvan vervuld raken. En zodat we daarvan niet alleen getuigen met onze woorden, maar net als u liefde worden en zijn. Van top tot teen. Heer, we willen u vragen of u met een ieder van ons wilt zijn vanmiddag, als we over liefde spreken, ook over uw liefde. Dan kunnen de deksels van onze potten, van onze vaten, soms zo dicht zitten door beschadigingen. Door de zondeval is de liefde het meest aangetaste wat er is. Liefde, relaties, vertrouwen, veiligheid, vergeving, van elkaar op aankunnen. Maar ook de minste zijn. Heer, wil u bidden of u die dingen in ons leven ook weer door vanmiddag recht overeind wilt zetten. Of u ze, Heer, wilt bijschuren en vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En als we het daar moeilijk mee hebben door alles wat ons overkomen is, dan wil u bidden om uw zegen daarin, om uw hulp. Helpt u ook mij om uw woord te spreken. Heer, we zijn maar mensen onder elkaar die het geheim van uw liefde delen. Dat maakt kwetsbaar. Geef dat we elkaar de hand reiken en voor elkaar het hart openhouden om uw boodschap te ontvangen. Dan bidden we u in Christus' naam, in vertrouwen dat u in hem ons altijd hoort. Amen. Het is de tijd na Pasen en daarom lezen we eerst een gedeelte uit Johannes 21. Want de dood in zijn ware gedaante, terwijl wij nog in leven zijn, is vaak de liefdeloosheid. En juist het graf van de liefdeloosheid heeft de Heer Jezus overwonnen. En daarvoor de grafsteen weggehaald. En daarover gaat Johannes 21 onder andere. Vers 1 tot 17. Hierna verscheen Jezus opnieuw aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon, Petrus en Thomas, betekent tweeling. Nathanael uit Cana in Galilea. De zonen van Zebedeus zijn Jacobus en Johannes en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. En wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, Johannes, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el, dat is een kleine 100 meter. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het net niet. En Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hen ervan en hij gaf hen ook de vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? Meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd jij van mij? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn schapen. En laten we eerst zingen gezang 145. God die ons in Christus in liefde tegemoet komt. Gezang 145.
Thank you.
En dan de tekst voor vanmiddag. Die is gekozen uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vers 10 en vers 15 tot en met 21. En Johannes 4. En niet Johannes 4. En Johannes 4, dus de brief van Johannes. En Johannes 4, vers 10. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. En dan vers 15. Als iemand belijdt dat Jezus de zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit de angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben, als hij de ander die hij wel ziet, niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen, wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. En straks zingen we gezang 140 vers 2, gezang 140 vers 2 na de preek. Ja, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik begin me eerst maar eens die vraag aan mezelf en ook aan u te stellen die de Heer Jezus aan Petrus stelde. Petrus, zoon van Johannes. Heb jij mij echt lief? Nou, ik zou graag even willen dat u erover nadenkt. Krijgt u gewoon even gelegenheid voor. Als de Heer Jezus dat nou aan u en mij vraagt, zo direct. Heb jij mij lief? Wat zegt u dan? Wat vindt u ervan? Neem ik nog even een slokje water. Prima kost dat trouwens hier. Ja. Hebt u een antwoord voor uzelf? Het zou leuk zijn, hè, om die antwoorden eens te horen van elkaar en om ze eens te vergelijken. En ik denk ook, broeders en zusters, dat eruit zou komen, jongens en meisjes, dat de een zegt, ik hou echt van God. En dat de ander zegt, hou ik nou eigenlijk wel van God? He, vooral als de Heer Jezus dat aan je vraagt. He, want Simon Petrus, die is er natuurlijk wel een beetje een hoedje geschrokken toen de Heer Jezus in één keer naar die maaltijd met die discipelen, waarin hij zich zo had uitgesloofd voor de Heer Jezus. Hij was uit de boot gesprongen als haantje de voorste weer. Dat kraaiende haantje was hij alweer een beetje vergeten blijkbaar. Of hij probeerde daarin te compenseren, die verloochening van de Heer Jezus op dat moment suprême toen Jezus gevangen gezet was. Verhoord werd. Als haantje de voorste was hij in het water gesprongen, naar de Heer Jezus toegezwommen. En vervolgens, toen de Heer Jezus zei, nou mannen, ook een beetje vis van jullie op dat vuur. Niet alleen mijn vis, ook jullie aandeel. Toen was hij alweer gelijk dat net aan het land aan slepen gegaan. Hij is niet zo sympathiek, hè, vindt u wel? En toen in één keer, toen zei de Heer Jezus na de maaltijd, Simon, zoon van Johannes. Dat vind ik ook zo opvallend. Hè? Simon, zoon van Johannes. Normaal zei de Heer Jezus altijd tegen Simon Petrus. Hè? Petrus ben jij. De rots waarop ik mijn kerk bouw. Maar nu is het denk ik Simon, zoon van Johannes. Het is alsof de roots van die arme Petrus in één keer worden terugherleid tot in de aarde. Weet je wel, zijn vader, en dat was ook maar een gewone visser. En ja, niet iemand om hoog van op te geven, geen rotsfiguur, Simon, zoon van Johan. Zo kunnen wij dat ook wel eens tegen iemand zeggen, hè? Zoals trouwens ook van de Heer Jezus zei, hij is de zoon van de timmerman. Heb jij mij lief, Simon, zoon van Johannes? En dan zie je je leven voor je. Stel dat God dat nou aan mij zou vragen. Michiel Dronkers, heb jij mij lief? En de Heer Jezus die vraagt door, hè? Want Petrus zegt eerst nog, maar eerst vraagt de Heer Jezus, heb jij mij lief meer dan de anderen? Je hebt wel van die mensen, hè, die dat doen voorkomen, hè? Alsof ze zo'n gloeiende relatie met God hebben, dat je gewoon zelf als ander een beetje daarbij wegkruipt. Hè? Dan geven ze dan ook vrij hoog van op, van die directe gloeiende relatie met God. En dan denk je van, ja, nou, hij houdt van de Heer Jezus, maar ik... Heb jij mij lief meer dan die anderen hier, zei de Heer Jezus. En hij was natuurlijk wel even op de zere plek. Want juist Petrus, die had zo'n machtig geloofsgetuigenis gegeven. Eerst bij Caesarea Philippi, u bent de zoon van God, de Messias. Toen had Jezus al gezegd van Petrus, heb je niet van jezelf, dat heeft God jou in het hart gegeven. Maar daarna ook, toen de Heer Jezus vlak voor zijn gevangenneming tegen de discipelen zei, jongens... Ik ga zo meteen overgeleverd worden en dan gaan ze me aan het kruis nagelen. Toen had Petrus het er ook nog eens even meer dan de anderen uitgeflapt. Ook al zullen de anderen u verloochenen, ik nooit. Ik nooit, Heer Jezus. Meer dan de anderen. Ja, toen zei Petrus nog wel, ja Heer, u weet dat ik u lief heb. Dat meer dan de anderen had hij inmiddels al wel afgeleerd, maar toch... En tot drie keer. En u snapt wel, broeders en zusters, dat is natuurlijk het spiegelbeeld van die verloochening, drie keer verloochend. Maar het is niet zozeer dat de Heer Jezus die verloochening bij Petrus erin wil peperen. Zo is God namelijk niet. God pepert ons nooit onze zonde in. Maar God houdt onze zonde ons wel voor als een spiegel. Om daardoor des te meer op Jezus Christus teruggeworpen te worden. Want dat is namelijk de kern van een groot geloof. Niet dat je het uitbalkt van ik hou zoveel van God. Maar dat je dus zegt, Heer, ik weet dat u mij lief hebt. Dat was eigenlijk het goede antwoord geweest. Ook voor Petrus. Heer, ik hou van u. Omdat u van mij houdt. Of nog strakker gezegd, Heer, ik hou van uw liefde voor mij. Dat is de kern. Want dat de Heer Jezus Petrus weer in dienst neemt, dwars door het graf heen en de opstanding heen. Dat heeft niet met Petrus te maken. Maar dat heeft met de God van Petrus te maken. Met de heiland van Petrus. En dat is ook het eerste wat we in de tekst vanmiddag tegenkomen. Het wezenlijke, broeders en zusters, van de liefde. Ook als wij als gemeente bij elkaar zijn. Hè, is niet dat van beneden naar boven, van mij naar God. Dat wij God hebben lief gehad. Nee. Niemand van ons. Maar dat hij ons heeft lief gehad. Vers 19 herhaalt dat. Hè? Wij hebben God lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. En dat heeft God gedaan door zijn zoon te zenden om verzoening te brengen voor onze zonden. Weet u, broeders en zussen, dat moet je dus als eerste in de kerk merken. In de gemeente van God. Dat het geloof, dat de relatie van mensen naar God bestaat uit het feit dat je niks anders kan dan de liefde van God voor jou prijzen. En ik zal u ook zeggen, als je andersom begint, en daar komen wij soms dan toch snel toe. Ja, daar beginnen we natuurlijk wel eerst bij natuurlijk, hè. Als het gaat over geloof en zo, dan gaat het natuurlijk altijd over het feit dat God ons eerst heeft lief gehad. Maar vervolgens, als wij nou als gelovigen onder elkaar zijn, dan gaan we toch van de weeromstuit heel snel van beneden weer naar boven redeneren. Dat doen we namelijk doordat we elkaar de geloofsmaat nemen. Doordat we beginnen te getuigen onderling van de wijze waarop wij God nu lief hebben. Ik doe dat zo. En anderen zeggen, ja, maar daar hoort ook dit bij. En kern van wezenlijke spiritualiteit, dan hebben we het over onszelf, hè? Is dit en dat. Ik ga dat allemaal niet concreet invullen. Ik weet ook helemaal niet wat hier in de gemeente speelt, hoe je daarmee omgaat. Maar als je van beneden naar boven begint in de geloofsgemeenschap, dan krijg je zonder meer, broeders en zusters, jongens en meiden, dan krijg je zonder meer verdeeldheid. En dat bedenk ik niet, dat heeft de Bijbel ons al verteld. De eerste brief aan de Korintiërs door Paulus geschreven. Er was een brief geschreven aan een gemeente die ontzettend veel geestesgaven had. En die mensen waren met het geloof bezig. Maar wat hen voor alles typeerde, dat was dat ze een groepjeskerk werden. Waarbij de een zei, ik zet in op de manier waarop hij het doet. Gaat vaak over voorgangers trouwens. Ik ben van Paulus, zei er een. Met een groep eromheen. Zoals Paulus spreekt over de relatie met God, zo moet het. En een ander zei, nee, maar ik ben van Petrus. En nog weer een ander zei, ik ben van Apollos. En toen was er van de weeromstuit nog een figuur die durfde zelfs te zeggen, ja, maar ik ben van Christus. Alsof hij met zijn invulling van zijn relatie naar God, zijn geloofsleven, zijn spiritualiteit, alsof hij nou van Christus was. En dat stelt Paulus tegenover mensen. Wij zijn allemaal van Christus. Want het begint van Christus naar ons toe. Van God in Christus naar ons toe. Als je nou soms niet meer zo goed met elkaar kunt vinden. In een geloofsgemeenschap bijvoorbeeld. En juist wij als gereformeerd vrijgemaakte kerken in de landen worden in dat opzicht heel erg door elkaar geschud, hè. Dan zal blijken of dat grote voedingsgebied van boven naar beneden, van dat de liefde van God het eerst is, en dat wij daar allemaal in begrepen zijn als wij in de Heer Jezus geloven. Als wij belijden, Heer, u bent mijn heiland. Dat dat ons één maakt. En ons één moet kunnen maken. Er staat in vers 15, als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is. En dat bedoelt Johannes in de context van heel de brief mee. Dat God Jezus als zijn Zoon gegeven heeft voor verzoening van jouw zonde. Van jouw verbroken relatie met God. Van jouw verloochening. Denk aan Petrus. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, dan blijft God in hem. En blijft hij in God. En dan zegt hij in vers 16, wij hebben Gods liefde die in ons is, leren kennen. En vertrouwen daarop, ja. Dat is eigenlijk bijna zondag 7 van de Heidelbergse catechismus. Wat is nou geloof dan? Geloof jij echt? En dan gaan we bij onszelf onder de veren kijken, hè? Ja, geloof ik nou wel echt? Dan gaan we ons aan elkaar afmeten. Maar waar geloof je is allereerst een weten. Een weten Dat van buitenaf, van God uit, via de verkondiging tot ons komt. Vanuit de schrift. Dat God zegt, mensenkind, ik zoek jou in je schuld, in Christus. En ik heb je lief. En vervolgens is dat ook een zeker weten en een vast vertrouwen. Dat je daar nou met je voeten bovenop gaat staan, ook in de kerk. En dat is ook het mooie van het avondmaal. Bij het avondmaal, ja, tenzij iemand in aperte zonde leeft, hè. Dus die liefde van Christus van boven naar beneden in zijn leven niet meer wil accepteren. Barricadeert, frustreert, de nek omdraait. Voortdurend, moedwillig, in volharding. Maar anders gaan we het toch allemaal aan? Dan nemen we toch allemaal van het brood? Dan nemen wij datgene wat Christus ons aanreikt. En daarin zijn we allemaal één. En daar mogen we op vertrouwen. En daarom mogen we elkaar in de kerk ook een hand geven. En je moet elkaar in de kerk aankijken. Naar links en rechts en naar voor en naar achter. En dan mag je zeggen, ja, jij hoort er ook bij. De liefde van God is ook in jouw leven begonnen van God uit. We vertrouwen daarop. En daar mag je in verkeren. Weet u, dat is zo mooi, hè? Vers 10 en vers 19. Hè? Het gaat er over de liefde van God. En zometeen hebben we het zometeen nog even over angst. Hè? Liefde, angst, relaties. Ergens op durven vertrouwen. Niet bang zijn. Sommige mensen kunnen soms heel bang zijn. Ja, tegenwoordig maak je het anders mee. Dat mensen zo ongelooflijk overtuigd zijn van hun eigen geloof. Dat ze niet meer bang zijn voor God. Maar dat is helemaal verkeerd uitgangspunt. Sommige mensen die kunnen heel moeilijk zich toe-eigenen. Dat God van hen zou houden. En aan vers 10 en vers 19. Dat noemen we in de exegese een einklemmerung. Dat is een Duits woord. Want die Duitsers kunnen goed exegetiseren. En dat betekent een omarming. Weet je wat, dat is mooi, hè. Dat je omarmd wordt door het feit dat ik niet God heb lief gehad, maar dat God mij heeft lief gehad. En dat dat het eerste is en dat ik daar altijd naar terug mag. Altijd weer. De verloren zoon die zich liet omarmen door die vader. Want die vader was de eerste en de laatste in zijn liefde voor die jongen die het verbruikt had. Nou, en dan tweede, wat daar nog in zit. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. Op die manier ga je delen in Gods liefde. Aanvaarden. Het vat van je leven openen. De deksel eraf vult u mij met uw liefde. Dat u van me houdt. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. Hij is echt tot ontplooiing gekomen. En daardoor, zegt Johannes, kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Dat is wat. Want daar denken wij natuurlijk niet zoveel bij na, bij de dag van het oordeel. Maar in de Bijbel is het zo, als God dichtbij komt, dat zie je vooral ook in het Oude Testament. Als God dichtbij komt, dan raken mensen van slag. En de natuur raakt van slag. En de sterren vallen van de hemel. En de elementen die vliegen uit hun baan. En de aarde gaat beven en de berg Sinaï waar God op neerdaalde, die begon te roken. Als wij dat nog eens zouden meemaken, zo'n theofanie, zo'n godsverschijning, hier bijvoorbeeld vanmiddag, dan zouden we echt bang zijn, broeders en zusters, echt wel. Heel erg, als je nou denkt aan afgelopen donderdag, toen waren de mensen ook bang, hè. Gewoon eens in één keer zo'n razende beweging in één keer door een mensenmassa heen schieten. En mensen omhoog afgeschoten worden, bij wijze van spreken. Dat is ook verschrikkelijk. Paniek. Als God verschijnt, dan zal het anders toegaan nog. En de Openbaringen zegt daar bijvoorbeeld ook over, ook van Johannes, hè, dat als God verschijnt, dan zullen de mensen wegkruipen, net zoals Adam en Eva ook al wegkropen voor God. Bergen vallen op ons. Maar dat is wat.
Als de Heer Jezus terugkomt, hè, dat wordt de dag van de crisis, van de scheiding, van het oordeel. Dan gaat God ons beoordelen op het feit, ja, waarop eigenlijk? Zou God ons dan ook gaan vragen van, heb jij mij lief gehad? Meer dan andere mensen bijvoorbeeld. Maar daar hebben we geen antwoord. Ik zou dat wel eens willen zien hoor. Of iemand op zo'n dag ook nog een getuigenis daarvan zou willen afleggen dan. En toch kunnen we op die dag van de crisis, als God dwars door ons heen kijkt, als de boeken opengaan, als alles geopenbaard wordt wat je ooit gedacht hebt, waar anderen niks van af weten. Je andere leven, je achterkant. Op die dag van de onthulling van alles. Ook dat we soms zo op onszelf gericht kunnen zijn, zelfs in ons geloof, in onze beste momenten. Dan mogen we vol vertrouwen zijn. Datzelfde woord als in vers 16. Omdat wij dan tegen God mogen zeggen, Heer, ik weet dat u mij lief hebt. Heer Jezus, ik weet dat u mij lief hebt. Geweldig is dat. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus, vers 17. Het is heel moeilijk wat dat nou precies mee bedoeld wordt. Er zijn ook heel veel uitleggingen van. Maar laat ik in ieder geval maar dit zeggen. Hoewel wij nog in deze wereld zijn, met alle gebrokenheid, met alle zorgen, ook met alle ongeloof en zonde in ons hart, zijn wij als Jezus. Dat is geweldig. Dat is zoiets bijzonders. Dat ik niet meer van mijzelf ben, maar dat ik van Jezus ben. Met huid en haar. Dat is zoiets geweldigs. Dat als God iets in mijn leven aan kan wijzen, wat zo van mijzelf is, ook nog van mijn oude mensen, dat ik dan mag zeggen, ja maar wacht even heren, ik ben ook daarmee van de Heer Jezus. Ik ben in leven en in sterven zonder één. Dus in alle situaties van mijn leven, van voor de wieg tot overgetrapt, ik ben van leven en in sterven. Het eigendom niet van mijzelf. Ik ben gelukkig ergens mezelf niet. Stel dat je alleen de optelsom van jezelf was. Hè? En wat jij kon. En hoe jij eruit zag. En waar jij geboren bent. Dat zou trouwens ook eens oneerlijk zijn. Voor een rechter die alles eerlijk beoordelen gaat. Nee, maar ik ben van Christus. Met lichaam en ziel. Met binnenkant en buitenkant. Van top tot teen. Met je lijf en met je geest. En dan staat daar ook in vers 18 de liefde. Niet mijn liefde voor God, maar Gods liefde voor mij. Laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit de angst uit. Dat is toch ook zo. Als je in een huwelijk echt van elkaar houdt, dan durf je zelfs je kleren voor elkaar af te leggen. En als ik weet dat God echt van mij houdt, niet dat ik echt van God hou, maar Hij van mij. En dat ik daarom van God hou. Dan durf ik tevoorschijn te komen. Dan durf ik met alles in mijn leven tevoorschijn te komen. Niet pas straks op de dag van het oordeel. Want in de Bijbel, broeders en zusters, is eigenlijk het oordeel eigenlijk al nu. Het oordeel begint bij het huis van God, zegt Petrus. Het oordeel begint bij de mensen die door de Heer Jezus gegrepen zijn. In het net, dat grote net van Johannes 21. En dat is nou bijzonder, dat wij het in het oordeel van de Heere God kunnen uithouden. Dat wij zelfs in dat oordeel ons door de Heere God laten ontmaskeren. Want dat geeft een geweldige bevrijding. Dat geeft zo'n bevrijding. Als je met de slechtste dingen van jezelf, die je tegen geen mens durft te zeggen, dat je daarmee tevoorschijn kunt komen naar God. Zonder angst. Want God beziet het met het oog van zijn liefde. Hij beziet het in Christus. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. Er zijn zoveel mensen mee opgevoed, hè? Knielen op een bed violen. Ja, en ontchristelijkt Nederland trekt natuurlijk gelijk dat boek omhoog. En kijk, dat is nou het christelijk geloof. Hè? Dat je altijd op je knieën moet kruipen, zelfs door je tuintje heen, om maar genade te vinden bij God. En je weet het nooit zeker. En dat is zo'n vertekening. Want de hoeren en de tollenaars, ja, die waren inderdaad niet veilig bij de kerk van die dagen. En bij de kerkleiders en bij de theologie van die dagen. Maar wel bij Jezus. Bij de Zoon van God. Want Jezus wees hun zonde scherp aan. Zonde van nu af aan niet meer. Maar de zondaar, die omarmde hij. Kom maar bij me. Als je vermoeid en belast bent, ontbloot de plek maar waar je pijn aan hebt. Ook de plekken in je ziel, in je hart, in je geschiedenis, in je opvoeding. En waarin je beschadigd bent. En ik zal het verbinden. Iemand die angst kent, in zo iemand is de liefde geen werkelijkheid geworden. Dat betekent, is de liefde van God waarin hij in Christus tot je komt nog niet tot werkelijke ontplooiing gekomen. En ik zou willen zeggen tegen de mensen hier vanmiddag die het moeilijk hebben om die liefde van God te aanvaarden. Ze kunnen het zich maar niet toe-eigenen in hun hart. Dat God echt van hen houdt. Ik zou tegen hen willen zeggen, laat je niet ontmoedigen door die tekst. Zo van, nou ja, maar ik ben soms nog best wel heel angstig voor God. En dus dan is de liefde van God geen werkelijkheid in mij geworden. Nee, maar draai het om. Want God zoekt ons. En telkens als we wegkruipen, dan zegt de Heer, kom toch tevoorschijn. Want ik ben niet als die jou heeft beschadigd in je vertrouwen. En ik ben niet als die jou heeft misbruikt. En ik ben niet als die voortdurend jouw fouten nog weer tevoorschijn haalt en die altijd oude koeien uit de sloot trekt. Ik heb mijn Zoon voor je gegeven. En het is volbracht. Tja, volbracht. Alles. Wij hebben lief. Omdat God ons het eerst heeft lief gehad. En nou het laatste. Want nu buigt Johannes tenslotte toch nog af naar of wij God lief hebben. Daar begint het dus niet mee, maar daar eindigt het nu wel mee. En langs een hele aparte weg die we niet verwacht hadden. En die erin slijt. Als iemand zegt, ik heb God lief. Ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. Maar hij haat zijn broeder of zuster. En dan gaat het nou even niet in deze brief, nou broeders en zusters, om onze naasten buiten de kerk. Daar heeft Johannes het namelijk in eerste instantie niet over. Het gaat gewoon puur over de gemeente. Dat woord broeder of zuster, dat is gereserveerd in de Johannesbrieven voor je broer en zus in de Heer. Dus dat zijn die mensen die hier nu vanmiddag bij elkaar zitten. En dat is het leuke van die koepelkerk. U ziet elkaar allemaal zitten. U ziet ook die mensen zitten die u eigenlijk niet ziet zitten. Zal ik maar zeggen. Maar als jij nou zegt, ik heb God lief, hè, van beneden naar boven. Maar je haat je broer of zus in de Heer. Voor wie Christus ook gestorven is. Die ook aan de avondmaal gaat. Nou, dan ben je een leugenaar. Dat is wat. Want als we hem terugbladeren, 1 Johannes 3 vers 10. Dat woord leugenaar, dat is verbonden in Johannes met de vader van de leugen. Dat is de duivel. Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn. Zegt Johannes. Ja, Johannes is echt recht door zee. Wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. En hetzelfde geldt voor wie zijn broer of zus in de Heer niet lief heeft. En dan komt er een hele eigenaardige redenering. Want iemand kan onmogelijk God die hij nooit gezien heeft liefhebben als hij de andere die hij wel ziet niet lief heeft. Bij ons werkt het net andersom vaak. En dan zeggen we van onszelf, ja, maar ik hou van God. Ik heb God lief en ik dien God op een geweldige manier, spiritueel, weet ik wat allemaal. Ja, echt, ik hou heel veel van God. God is mijn alles. Maar ondertussen lopen ze hun broer of zus en de Heer in de gemeente gewoon stralen voorbij. Ze negeren hem, ze zwijgen hem dood of ze serveren hem af. Omdat ze een andere mening hebben over dingen. Omdat ze gewoon anders tegen dingen aankijken. Dat is erg. Als God later aan mij vraagt: heb jij mij lief? Dan mag ik beginnen met: Heere, ik ben een zwak en zondig mens. Heere, ik hou van u, want u houdt van mij in uw zoon. Uw liefde, dat is het eerste, het grootste, waar ik altijd naar terugging. Maar dan stelt God dan ook al een vraag achteraan. Maar dan wil ik toch nog even vragen, zegt God dan: jij hebt mij lief, hè? Omdat ik jou lief heb. Prachtig antwoord. Maar heb jij nou ook je broeder of je zuster in de kerk lief gehad? Echt? Ook al, kijk, je hoeft hem niet lief te vinden, hè? Je hoeft ook niet met hem eens te zijn. Liefhebben is niet hetzelfde als lief vinden. We kunnen niet alle mensen lief vinden. De meeste mensen zijn helemaal niet zulke leuke mensen, ook in de kerk niet. Wij zijn allemaal in zonde ontvangen en geboren, zeggen we toch? Het is onmogelijk zeggen dat we iedereen lief moeten vinden. En mensen zijn niet zo lief. Maar iemand lief hebben, dat is wat God gedaan heeft. Dat is je vijand lief hebben. Dus degene die je eigenlijk niet zo mag. Of met wie je het niet eens bent, of wie je niet door één deur kunt, of weet ik wat allemaal. Oude conservatieve of juist hypermoderne vooroplopers. Het begint dat je elkaar lief hebt. Dat je elkaar herkent in het feit dat God ook die ander lief heeft. Want dat wil God wel. Als jij wilt putten uit die liefde van God, die uit die koepel naar beneden komt, met bakken elke dag weer, dan wil de Heere God dat jij naar die ander in de kerk ook zo kijkt. Dat die bakken van genade ook voor die ander zijn. En dat jij via de Heere God, via zijn liefde voor die ander, nu ook die ander probeert lief te hebben. Met vallen en opstaan. Bonhoeffer noemde dat de indirecte relatie van mens tot mens. Als we een directe relatie van mens tot mens hebben, is het altijd ruis tussen, oneenigheid, we zijn het niet eens en noem maar op. Of we liggen elkaar niet, of we hebben een ander gevoelsleven, of weet ik wat. Maar als je via God naar die ander kijkt, dan kijk je met de ogen van God allereerst naar zo iemand. En dan komt er heel veel energie in de gemeente vrij, broeders en zusters, om de dingen met elkaar te delen. Dat is ook de proef op de som van de christelijke gemeente. Niet dat we het allemaal leuk met elkaar hebben. En dat we het allemaal zo knus en warm met elkaar hebben. Dat is helemaal geen kenmerk van de ware kerk. Dat we het allemaal zo fijn hebben met elkaar. Kenmerk van de ware kerk is dat wij elkaar lief hebben in de liefde die God voor een ieder van ons heeft. Ja, God die je niet gezien hebt en waar jij je eigen beeld van hebt. Liefhebben, dat is niet zo moeilijk. Maar die jongen of dat meisje of die man of die vrouw of die broer of die zus in Christus die in de kerk waar jij niet meer op kunt schieten. Die liefhebben. Daar naartoe stappen, de minste kunnen zijn. Elkaar kunnen vergeven, zachtmoedig, langmoedig. Dat is de proef op de som. In de kerk van Christus. Maar dat is geen club van gelijkgezinden die swingen in de Heer. Maar dat is de groep van mensen die Christus heeft gezocht en gevonden. Zijn lichaam, een organisme dat leeft door de liefde van Christus voor een ieder. Nou, kom weer bij die uitgangsvraag. Hebt u God lief? 1. Ik hou van God omdat God zoveel van mij houdt. Ik werp me altijd terug op de liefde van de Heere voor mij. Dat is het eerste. 2. En daarom mag ik ook zonder angst voor God verschijnen met alles wat er in mijn leven speelt. Maar dan ook 3. Hou jij van God? De proef op de som is of we in de kerk elkaar kunnen vasthouden en lief hebben. Omdat we allemaal van de Heere Jezus zijn. Kerk zijn is het mooiste wat er is. Verbonden zijn aan God, maar ook het moeilijkste. Heere God, helpen ons daarbij. Zegen ons met de geest van Christus. Amen. Laten we opnieuw knielen in ons gebed voor God. Heer, wij aanbidden u. Want uw macht is één. De macht waarmee u ons hebt gemaakt, maar waarmee u ook met ons kunt afrekenen. Want niemand van ons heeft er leven in zichzelf. Wij zijn maar bloemen. Maar wij willen u vooral aanbidden, Heer, om de macht van uw liefde. Niemand van ons is echt liefde, wij mensen. Ooit zijn we zo gemaakt door u, als spiegel van u. Maar Heer, we hebben het bederf van de leugen en van de broederhaat in ons toegelaten. En dat wreekt zich tot op de dag van vandaag. Bij wie is een mens nou echt veilig als het erop aankomt? We danken u als u ons mensen van liefde in ons leven geeft. En daar bidden we u ook om. We bidden u om liefde in alle relaties waarin we staan. Van de familie en van man en vrouw en van ouders en kinderen. We willen u vragen, Heer, of u ons allereerst wilt helpen om met ons leven tevoorschijn te komen. Om ons te begeven in het licht van uw liefde. U die alles ziet. U die ook de zonde aanwijst, gelukkig maar, dat u ons daar niet in laat. Maar ons als zondaars aanneemt, ons omhelst, de handen oplegt, zegent. Heer, u hebt uw zoon daarvoor gegeven. En wij willen u prijzen, aanbidden, om die ongehoorde liefde van u. Heer, geef ons de vertrouwelijke omgang met u allemaal, zoals we hier zitten. Ook als ons leven beschadigd is. Als we soms onze emoties niet goed meer kunnen voelen of formuleren. Als er zoveel wantrouwen in ons leven is ingeslopen. Bitterheid. Sarcasme. Ach Heere, wilt u door de opstanding van Jezus Christus ons doen opstaan uit al die graven. En geef toch Heere dat we tevoorschijn gekomen, ons mogen zonnen in het licht van uw liefde, van uw aanvaarding. En geef nu ook, Heere, dat we nu ook elkaar lief hebben, dat we ook elkaar in dat zonnetje zetten. Dat is niet altijd makkelijk, dat is ook moeilijk om daar een kerk te zijn, vooral ook mondige kerk, waarin we, Heere, allemaal zo onze ideeën, onze idealen hebben, onze meningen. Geef toch dat wij een sterke gemeente zijn. Dat we elkaar weten vast te houden in alles. Door de liefde van Christus. Geef dat die gevierd mag worden. En dat we als zodanig ook bekend mogen staan. Ook bij de buitenwacht. Ook als we ons naar buiten begeven. Om te getuigen niet van onze liefde voor u. Maar van uw liefde voor ons. Voor mensen. Die mensen zoekt. We bidden u dat in Jezus naam. Amen. Broeders en zusters, laten we gaan staan voor God om samen ons geloof te belijden. En in dat geloof mogen we één zijn met mensen als Petrus. En met de kerk van alle tijden en plaatsen over heel de wereld. Want wij zijn echt niet de enige kerk. Gelukkig niet. Het zou een lege boel worden op de nieuwe aarde. En daarna zingen we gezang 139, waarbij we ons ook proberen te scharen in die geweldige massa door de eeuwen heen en over heel de aarde van diegenen die Vader, Zoon en Geest aanbidden. Gezang 139, vers 2, 3 en 6. Laten we vanuit ons hart zeggen, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar komt hij terug om te oordelen de levenden en de gestorvenen. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de geheiligden. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Nu gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere God zegene uw gaven. En daarna zingen wij tenslotte op Psalm 63, vers 2 en 3. Psalm 63, 2 en 3.
Laten we die liefde in ons leven vertrouwen. En laten we die liefde ook naar elkaar leven. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allemaal.